We gaan met elkaar Johannes 7 lezen en daar hebben we nog één tekst laten liggen. Ik weet niet hoe dat ingedeeld is in uw Bijbel, maar het is net nog zo'n tekstje die eigenlijk aan hoofdstuk 8 vastgeknoopt wordt. En dat heeft ook een bepaalde oorzaak. Ik zal u daar zo iets over vertellen. Want boven het stukje wat we met elkaar gaan lezen staat de overspelige vrouw. Dat kunt u lezen vanaf Johannes 7 vers 53 tot en met Johannes 8 vers 11. En zij begaven zich en ieder naar zijn huis. Maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel. En al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt. En zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. En ze lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zeiden: Niemand, Heere. En Jezus zeide: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. Tot zover dit hele bekende, mooie stukje. En als u goed gekeken hebt en gebruikt een Bijbel van de NBG, de nieuwe Bijbelvertaling. De nieuwe vertaling van de NBG, 51, die ik altijd gebruik hier. Dan kunt u zien dat dit stukje tussen haakjes staat. Dat zult u niet zien in de herziende Statenvertaling, ook niet in de Statenvertaling, maar wel in de NBG-vertaling. Kunt u het zien? Ja, tussen haakjes. Spekhaken, zeiden we vroeger in de wiskunde. Die haakjes, die staan daarom. Niet omdat het niet thuis hoort in de Bijbel, zeker niet. Maar omdat dit gedeelte in de oudste manuscripten helemaal niet voorkomt. De oudste stukjes van de Bijbel vind je dit stukje helemaal niet terug. Het is ook een heel bijzonder stukje. Wie het geschreven heeft, of het nou Johannes geweest is, weten we niet. Het zou zelfs kunnen zijn dat Lucas dit geschreven heeft en dit toegevoegd werd aan het Johannes-evangelie. Daar zijn de Bijbelleraren niet helemaal over eens, weet het niet precies. Natuurlijk laten we het gewoon zo staan zoals ze staat en heeft het een geweldige boodschap. Een van de dingen die bijvoorbeeld heel interessant is, dat is dat... dat is u nog niet opgevallen, denk ik. Maar in het hele evangelie van Johannes vind je niet één keer de uitdrukking schriftgeleerde. Nou, daar kijken we van op, hè. Nergens vind je de uitdrukking in Johannes schriftgeleerde. Wel fariseeën, wel oversten. Maar schriftgeleerde vind je heel veelvuldig in het Matthäus-evangelie, in het Marcus-evangelie, in het Lucas-evangelie wel 20 keer. Maar het is de enige keer dat je in het Johannes-evangelie iets hoort over schriftgeleerden. Vandaar dat dit al een teken is van, hé, Johannes heeft het nooit over schriftgeleerden. Hoe komt dit stukje hier? Nou, dat is de reden waarom de NBG-vertaling dit stukje heel correct tussen haakjes gezet heeft en zegt, nou ja, we weten niet precies hoe dit stukje in het Johannes-evangelie komt. Maar uiteindelijk voor ons is dat vanavond bijzaak. Het is een hele belangrijke boodschap. Het is een hele mooie boodschap die we hier kunnen vinden. En deze boodschap die begint heel eenvoudig met de woorden dat iedereen ging weer naar huis. Iedereen ging weer naar huis, want het loofhuttenfeest was voorbij. Want het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 7, daar lezen we dat het de laatste dag, de grote dag van het feest was. Toen Jezus riep, indien iemand dorst heeft te komen tot mij. Nou, die dag was voorbij. Daarmee was ook het loofhuttenfeest voorbij. En ja, ze hoefden niet meer in de loofhutjes te wonen. Ze gingen gewoon allemaal naar hun eigen huis. En dat niet alleen. Ze gingen ook gewoon naar huis waar ze woonden. Ze verlieten Jeruzalem weer naar hun eigen huis. De oversten, de fariseeën gingen vanuit het Sanhedrin waar ze bij elkaar waren ook weer naar huis. De dag was voorbij. Maar Jezus? Ging Jezus ook naar huis? Nee, van Jezus lezen we, hij begaf zich naar de Olijfberg. En dat plekje op de Olijfberg was voor Jezus een heel bekende plek. Als u Johannes even opslaat, bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 18, vers 2. Johannes hoofdstuk 18, vers 2, daar staat dat hij naar de Olijfberg ging, naar de hof van Gethsemane. En u weet, daar kwam je als je door het Kedrondal ging en zo de helling van de Olijfberg opgaat, dan kom je al heel gauw bij de hof van Gethsemane. En dan staat er in vers 1 van Johannes 18, en na dit gezegd te hebben ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, dan ben je op de Olijfberg, waar een hof was, die hij met zijn discipelen binnenging, en ook Judas zijn verrader wist die plaats, omdat Jezus daar dikwijls was samengekomen met zijn discipelen. Ja? Nog een vers hierover kunt u vinden, en nog duidelijker, in Lucas 22. In Lucas 22, vers 39. Sorry, ik heb 22 gezegd, maar het is Lucas. Ja, het is inderdaad Lucas 22, sorry. Lucas 22, vers 39. Daar staat, na de avondmaalsviering, er staat in vers 39, en hij verliet de stad, Jeruzalem, en ging. En dan staat er een heel mooi woordje. Zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En we weten dat hij daar gevangen genomen werd, hè? Dus hier zie je dat hij naar een plek ging die voor hem heel bekend was. Dus als we lezen op een gegeven moment dat er Jezus naar de hof van Gethsemane ging om daar te bidden, dan was dat voor hem een hele bekende gebedsplaats. Waar hij misschien al wel 3 jaar heel regelmatig kwam, als hij in Jeruzalem was. Een plek waar hij zich af kon zonderen, waar hij alleen met de Vader kon zijn. En ik denk dat daar in de hof van Gethsemane door de heer Jezus heel wat gebeden is. Heel wat tijd genomen heeft de heer Jezus om juist daar op die plek zijn vader te zoeken. De heer Jezus die ging dus niet naar huis, hij ging naar de Olijfberg, die bekende plek voor hem, zoals wij hem kennen als de hof van Gethsemane, om daar te bidden. Nou, als we dan verder kijken in het stukje wat we gelezen hebben in Johannes 8, dan zien we dat de heer Jezus 's morgens vroeg, dus hij heeft de nacht daar doorgebracht, kennelijk. En 's morgens vroeg is hij weer aanwezig in de tempel. Dan denk je wel eens, de heer Jezus zou er nog wel eens een oog dicht gedaan hebben. Hè? We lezen van Paulus dat hij soms nacht en dag aan het werk was. Hè? Overdag of 's nachts was hij bezig met tenten maken en overdag was hij bezig met evangeliseren. Maar van Jezus, ja, we zien dat hij soms de hele nacht door aan het waken was en aan het bidden was. En dat lees je wel eens meer, dat hij Jezus 's nachts de bergen introk, helemaal alleen. En 's morgens vroeg de 12 apostelen aanwees. Dat lees je ook van de heer Jezus. Goed, de heer Jezus die gaat weer terug naar de tempel. En dan is het zo mooi om dat te zien. Hij zette zich neer. U moet weten dat de tempel was een heel groot complex. Dat was niet alleen het huis waar de kandelaar stond en de toonbrood en het reuk. Buiten dat huis was een heel groot plein. Er was een hele grote zuilengang om die tempel heen. En die was overdekt. En in die overdekte zuilengang, daar waren heel veel rabbies die hun geëikte plekje hadden waar ze onderwijs gaven. En Rabbi Jezus had er ook een plekje waar hij heel regelmatig de mensen onderwijs gaf. Dus ze wisten precies waar ze Jezus konden vinden. Dat heb je nog steeds. Als je bij de klaagmuur komt, dan zijn er verschillende rabbies, verschillende tafeltjes en verschillende groepen Joden die hun eigen plekje daar hebben, hun eigen boekjes, hun eigen gebedenboekjes. En dat zul je dan zien. Die mensen die staan dag in dag uit, jaar in jaar uit, altijd op diezelfde plek. Iedereen zijn eigen plekje daar in die tempel en Jezus die zet zich daar neer en begint het volk te onderwijzen. En het volk komt tot hem om te leren. Ja, natuurlijk, de heer Jezus heeft heel veel aanhang, want de vorige keer hebben we gezien dat de knechten van de oversten zeiden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De mensen vinden het uniek, subliem, het is zo'n redenvoerder, zo iemand aan wie je hangt aan zijn lippen. En de mensen die komen naar hem toe om naar hem te luisteren. Als dat gebeurt, dan komen de Farizeeën opnieuw naar hem toe. De Farizeeën, schriftgeleerden, die komen naar hem toe en die denken, weet je, we gaan het op een andere manier. En dan behandel ik het stukje, je moet het me maar niet kwalijk nemen, maar ik behandel het stukje alsof het hier gewoon op de juiste plek staat. De schriftgeleerden en de fariseeën die komen naar Jezus toe. En ik denk dat degene die dit stukje hier neergezet had, diezelfde gedachte had, dit past hier heel mooi in het hele stuk. Want ze hebben geprobeerd om Jezus onderuit te halen. Ze hebben geprobeerd om Jezus gevangen te nemen, om Jezus te beschuldigen. En ze gooien het nu als het ware over een andere boeg. Ze nemen een vrouw mee. Ja, wat moet je ervan denken, hè? Die op heterdaad betrapt is op overspel. Nou, ze nemen deze vrouw mee en ze plaatsen haar in het midden. En dan zeggen ze, Mozes, die heeft gezegd, en dat kunt u vinden in de verwijsteksten staan eronder in Leviticus 20 en Deuteronomium 22. Mozes heeft gezegd dat deze vrouw gestenigd dient te worden. Nou, die vrouw die zal daar met best angstige ogen gekeken hebben. Zo meegesleurd naar Jezus toe. Dan heb je het idee dat deze schriftgeleerden, het gaat hen niet zozeer om de zonde van deze vrouw, maar om heel andere dingen. Hè? Het gaat hen veel meer om hoe kunnen we Jezus een hak zetten. Wat moeten we doen met deze vrouw? Op heterdaad betrouw. Wat zegt gij? Wat zegt hij? Weet je, als Jezus op dat moment gezegd zou hebben, stenig haar, zou Jezus dan nog bekend staan in Jeruzalem als een vriend van zondaren en tollenaars? Want zo stond hij bekend, hè? Nee, dan was hij geen vriend meer van tollenaars en zondaren. Zo was hij bekend. Als Jezus gezegd zou hebben van, nee, daar ben ik niet mee eens, je moet deze vrouw met rust laten, dan zou er Jezus een wetteloze zijn. Dan zou er Jezus de wet van Mozes aan de kant geschoven hebben. Dus die fariseeën, die schriftgeleerden, nu hebben we hem. Maar hij kan geen kant meer op. Als hij het één zegt, dan is hij fout. Als hij het ander zegt, is het ook fout. Dus net zoals toen de mensen naar hem toe kwamen met een munt, moeten we belasting betalen of niet? Nou ja, daar kon hij ook geen kant uit. Hè? En ja, het is zo wonderlijk dat er Jezus, die bukt zich neer, die doet net of hij helemaal niets hoort, terwijl die mensen allemaal daar staan en naar hem kijken en deze vrouw in het midden, hij bukt zich neer en hij schrijft, of letterlijk staat, hij tekent op de grond. Ja, en dan is het even stil, hè? En zitten we te denken, wat zou hij nou toch tekenen op de grond? Er zijn heel veel gedachten over. Hè? De ene zegt dit, de ander zegt dat. Wat zou die nou toch geschreven hebben of getekend hebben op de grond? Ja, ik neem aan dat het niet zomaar aarde was of zo. Ik denk dat het hele tempelplein betegeld was. Maar wat zou die nou toch op die...
Het lijkt een beetje op de wet. Met de vinger Gods geschreven.
Ja. Ja, dat heb ik hier ook geschreven. Hè. Hij heeft met zijn eigen vinger, met de vinger Gods, heeft hij die twee stenen tafelen geschreven. Hè. Dus wat er Jezus hier daar op de grond deed, dat heeft hij nou 1500 of 1500 jaar daarvoor bij Mozes gedaan, op die stenen. Oké, dat is een mooie gedachte. Maar wat zou hij nog meer gedaan hebben? Wat zou hij nou geschreven hebben? Wie heeft een idee? Niet dat ik het weet hoor. U moet niet wachten van, er zal hij wel met een pasklaar antwoord komen. Nee. Wat zeg je? Ja, ik weet het wel hè. Nee, ik weet het niet. Nee. Nou ja, weet je, er staat bijvoorbeeld ook in Jeremia, Jeremia 17, daar staat, zij die... mij afvallen, zij die mij verwerpen, ik zal hun namen op de aarde schrijven. Dus ja, ik weet niet welke namen de Heer Jezus daar opgeschreven heeft misschien. Ik weet het niet. Het is eigenlijk een beetje mysterie wat daar gebeurt. Jezus die trekt zich er eigenlijk niets van aan en dan blijven ze maar... Jezus, wat is uw mening? Nou moet je niet... Hè? En ze blijven aandringen. En dan richt de Heer Jezus zich op. En dan is het zo ontzettend mooi wat Jezus dan zegt. Dan zegt Jezus, wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dat is het enige wat hij zegt. En dan bukt hij weer neer en dan gaat hij weer verder met schrijven. En dan wordt het stil. En dan lezen we... Vanaf de oudsten het eerst, misschien hebben die misschien nog wat meeste zelfonderzoek gedaan, van de oudsten tot de jongsten, ze gaan allemaal naar huis. Ze gaan allemaal weg. En dan is het...
Het idee dat Jezus deed alsof ze lucht waren.
Ja, misschien wel, ja. Maar... Deed alsof, hè? Maar dan blijft er Jezus alleen met deze vrouw. En dan richt er Jezus zich weer op. En zegt er Jezus, waar zijn al die mensen? Heeft niemand jou beschuldigd? Ik heb een lied meegenomen... Uit een hele bekende bundel, de geestelijke liederenbundel. Daar moest ik gelijk aan denken toen ik dit zo las. Er staat een lied in, 52. Ik denk dat Willemien lied 52 al uit haar hoofd kent. Waar is onze schuld gebleven? Waar zijn ze gebleven? Waar is onze schuld gebleven? Christus heeft voor ons geboet. Onze vrijheid, lang geschreven, is verzegeld met zijn bloed. Wij zijn leden hier beneden, van ons hoofd dat boven is, hij heeft ons de weg bereid naar des hemels heerlijkheid. Wie zal ons nog schuldig heten? Nu met eer en heerlijkheid, Jezus Christus is gezeten op de troon voor hem bereid. In hem heilig, zijn wij veilig. Niets dat van zijn liefde ons scheidt, nu het lam zit op de troon, rooft ons niemand onze kroon. Wat prachtig, hè? Waar is onze schuld gebleven? Ik vond het zo typerend, dat lied wat daar zo over gaat. Waar zijn ze? En weet je, wat nou zo mooi is hier in dat stukje? Heeft de Heer Jezus hier gezegd, je mag haar niet stenigen? Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Nee. De heer Jezus erkent hier wat Mozes gezegd heeft. Ja, ze moet gestenigd worden. Nou, begin er maar mee. Hij heeft dus niet de steniging ontkend, maar hij heeft gezegd, ga je gang als je zonder zonde bent. Wat wonderlijk van de heer Jezus, hè? Hij heeft dus ingestemd met steniging, maar ze deden het niet. En dan zegt de heer Jezus, zij hebben het niet gedaan, de wethandhavers hebben het niet gedaan, en dan gebruikt de heer Jezus een prachtig woordje, ook ik doe het niet. Hij sluit zich eigenlijk aan bij het oordeel van de schriftgeleerden en de fariseeën. Want ja, eigenlijk als je daar goed over nadenkt, wat een wijsheid van Jezus, hè? Dat hij niet de wet van Mozes zomaar aan de kant schuift. Hij zegt, oké, stenen gaan dan maar dan de eerste die zonder zonde is. En ze doen het niet. En dan sluit hij zich aan bij de wethandhavers. Hij zegt, ook ik doe het niet. Als er één de eerste steen had kunnen werpen, wie was het dan geweest? Dan was Jezus zelf gezond. Hij was de enige zonder zonde. Maar van Jezus lezen we, laat het nog maar eventjes opslaan in Johannes 3 vers 17. Van de heer Jezus lezen we, in Johannes 3 vers 17, daar staat, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld, deze vrouw, veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wat ik zo wonderlijk vind, ook in deze geschiedenis, dat is dat die vrouw blijft staan. Die vrouw die staat daar gewoon geduldig af te wachten. De mensen die haar vastgepakt hadden, de mensen die haar opgebracht hadden, die waren ook allemaal stuk voor stuk weggegaan. En Jezus stond alleen nog met deze vrouw. Die vrouw had er ook tussenuit kunnen piepen. Maar deze vrouw was zo onder de indruk van dat woord van Jezus. Als Jezus spreekt, dan neemt als het ware dat woord van Jezus je als het ware gevangen. Je staat aan de grond genageld. En deze vrouw die bleef, zonder dat ze wegvluchtte, gewoon staan. En die had maar één verlangen. Ik denk dat het woord van God al lang in haar bezig geweest is. Dat het geloof al in haar begon te groeien. En deze vrouw die wilde niets liever dan in de handen van de heer Jezus zich bevinden. En de heer Jezus zegt heel eenvoudig, heeft niemand jou veroordeeld, ook ik doe het niet. Betekent dat dat we een vrij brief krijgen om maar te doen wat we willen? Zeker niet. Want dan zegt de Jezus direct daar ook achter. Hij zegt, aan het einde ga heen. Alleen dat woordje ga heen, hè. Als een rechter tegen een veroordeelde zei ga heen, dat was vrijspraak. Ga heen. Ga heen in vrijheid. Ga heen. En dan zegt hij, zondig van nu af aan niet meer. Betekent dat dat deze vrouw vanaf dat moment een zonderloos leven geleefd heeft? Maar wat betekent het dat er Jezus tegen deze vrouw zei, zondig van nu af aan niet meer? Wat wilde de Jezus aan deze vrouw duidelijk maken? Wie weet dat? Die zonde, die bewuste zonde, wat misschien, ja, een zonde die zich misschien genesteld heeft in haar leven. Ja, denk bijvoorbeeld aan misschien wel die Samaritaanse vrouw die al met haar zesde man bezig was. Het zou, hè, zo zou het kunnen zijn. Maar dat de heer Jezus zei, deze manier van leven, niet meer. En dan kun je zeggen, ja, nou dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Als je zo, als het ware, verslaafd bent aan seks of zo. Als je zo verslaafd bent aan overspel. Als je altijd maar bent. En als Jezus dan zegt, ja, maar nu niet meer. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in het woord van Jezus, daar ligt de kracht. Jezus zei tegen haar, zondig van nu af aan, niet meer. En dat woord van Jezus kwam in haar leven binnen. En ik denk dat dat voor haar de kracht vormde om te breken met die zonde. Want dat was de autoriteit van Jezus. En zo is het ook in ons leven. Er zijn ook wel eens bepaalde preken die ik wel eens gehoord heb, waar dat woord van God zo naar binnen kwam, waardoor ik gewoon echt radicaal gebroken heb met bepaalde dingen die mijn leven beheersten. Dat doet het woord van God in ons leven. En vandaar, ja, prachtig dit stukje, dat deze vrouw gered werd, niet veroordeeld werd. Kijk, ik weet wel, deze tekst, hè, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen, wordt ook heel vaak verkeerd gebruikt, hoor. Als je als kind van God, als christen, als medebroeder en zussen iemand wijst op bepaalde zonden, zeggen ze gauw, joh, bemoei je toch niet mee? Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen, laat me maar. Nou, dan gebruik je deze tekst wel op een hele verkeerde manier, hè. We hebben het recht en we hebben de opdracht om elkaar aan te scherpen en elkaar ook op te voeden. Maar laten we dat alsjeblieft nooit uit het verband halen hoe de Heer Jezus dit ook echt gebruikt heeft, dit stukje. Dat was het voor vanavond.